Ik heb er zin in. Gaat u me een beetje versterken vanavond? Goede luisteraars zeggen amen, halleluja en predik het, pastor. Toch? Ja. Ik heb daar nooit problemen mee, hoor, om mij aan te vuren. Kom maar op. Ik denk dat ik een hele unieke boodschap heb voor vanavond. Ik zie mezelf echt als een prediker die eigenlijk altijd het liefst over Goede Vrijdag en of Pasen spreekt. Want deze twee zijn nooit te scheiden. En de Heer heeft me al heel wat inzicht en openbaring gegeven. En ik denk dat ik al, 10, 15, 20 jaar, zeker in deze week, al heel wat predikingen heb gehouden. En ik ben altijd zo dankbaar als de Heer me nieuwe inzichten en nieuw licht geeft op wat Christus heeft gedaan. En ik wil je graag meenemen met wat Hij me heeft laten zien. En het is best wel een heel ander licht dan dat je misschien gewend bent. We zingen wel eens dat liedje van The Lion and the Lamb. Kan iemand dat herinneren? Ja, eigenlijk wil ik u even meenemen naar de achtergrond ook van dat lied. Als u met me wil opslaan naar Openbaringen 5. Openbaring, het laatste boek in de Bijbel. In Openbaring zien wij de strijd tussen de draak en het lam. Nou, het lam is niet echt een machtig dier als je daarnaar kijkt. Ik weet niet wat jouw gevoelens zijn als je een lam ziet, maar het is niet echt van een machtige leeuw of zo, of een krokodil of iets. Maar toch laat de Bijbel Jezus zien als lam, en ik wil je zo daar wat dingen over laten zien, en de duivel als draak. En in Openbaringen zien we de strijd en we zien natuurlijk uiteindelijk hoe het lam overwint. En ik wil even dit verhaal met je oppakken in Openbaring hoofdstuk 5. Het vijfde hoofdstuk, en ik wil graag even met je lezen vanaf vers 1 tot en met vers 10. En de Bijbel begint hier te vertellen in Openbaringen 5. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep. Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam van Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. Iemand zegt overwinning. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Zo de Bijbel noemt hier Jezus allereerst de leeuw uit de stam van Juda. En begint vervolgens gelijk te vertellen, vers 6, midden voor de troon, tussen de 4 wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Zo de Bijbel zegt, wees niet verdrietig, want een leeuw heeft overwonnen. En vervolgens zegt de Bijbel gelijk, maar vervolgens zag ik een lam staan, midden voor de troon. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had 7 horens en 7 ogen. Nou, ik dacht eerst vroeger, hier zit een lam zonder hoofd, of kop zou ik moeten zeggen. Een lam dat geslacht is. Maar de Bijbel zegt hier dat het lam had 7 horens op zijn hoofd. Maar hij zag eruit alsof hij geslacht was. Dus je zag de tekenen, en daar wil ik over hebben vandaag. Je zag de tekenen van zijn lijden, de tekenen van zijn dood. Ik vermoed, dit is mijn persoonlijke invulling, omdat zijn keel was doorgesneden geweest. Daar zag je de tekenen aan dat hij geslacht was. Later noemt de Bijbel het lam dat geslacht was. We zagen een lam dat geslacht was, maar hij had horens. Alright, laat me even verder nemen. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Ik heb er een keer over gepredikt, de 7 bedieningen van de Heilige Geest. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment, op het moment dat het lam die boekrol ontving, op datzelfde moment, wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier, een harp, een gitaar en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in en ze begonnen te zingen. U verdient het, u bent waardig om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. En deze verlosten, deze mensen, zij zullen als koningen heersen op aarde. De Bijbel zegt dat Johannes hier ziet een lam dat eruit zag alsof hij geslacht was. Nou, toen Johannes de Doper, de heraut van de koning, de heraut van Jezus, Jezus zag staan, was het eerste wat hij zei, zie het lam van God. Het eerste wat Johannes uitriep toen Jezus eenmaal op het toneel kwam. Toen Jezus in zijn vol ornament op het toneel verscheen, het eerste wat Johannes zei, hij zei, zie het lam. En we weten natuurlijk ook uit de beelden die we hier vaak hebben gepredikt in de kerk, dat het volk van Israël, toen ze onder slavernij gebukt waren ten dagen van de farao, verlost werden door het bloed van het lam. En daardoor hun uittocht begonnen uit het land Egypte op weg naar hun beloofde land. Ja, hier is het lam een typebeeld. Nou, allereerst, weet je wat apart is? Het lam was een ram, maar Jezus wordt geen ram genoemd. Wat is een ram? Een ram is een mannelijk schaap. Jezus was een mannelijk schaap. Maar hij wordt niet ram genoemd. Onthoud dat een schaap en een lammetje dus ook geen tanden heeft als het ware. Het is geen roofdier. Het is een prooidier. Het is eigenlijk heel zwak. Een schaap zonder herder heeft geen verdediging. Een schaap is een heel zwak dier wat betreft kwetsbaarheid. En nou zegt de Bijbel ook nog eens, niet zie het ram of zie het schaap. Nee, zie het lam. Als jij een lammetje ziet in de wei. Een van de kenmerken van een lammetje, dat is natuurlijk schattig en lief. Maar ook het woord onschuldig is een van de dingen die boven komt. Zie een lammetje, is zo onschuldig, zo puur, zo liefelijk. Het doet niemand kwaad. En Jezus wordt vergeleken met die onschuld. Jezus wordt eigenlijk genoemd vanuit die onschuld. En dat lam, als ik mijn Bijbel goed lees in Openbaringen, spreekt dat van grote liefde. Het spreekt van grote liefde. Degene met de meeste liefde op aarde wordt het meest geliefd in de hemel. Wist je dat? Degene die het meeste liefde betoond heeft op aarde, zal het hoogst geëerd worden in de hemel. Daarom heeft Jezus de naam boven elke naam gekregen. Hij heeft het meeste liefde betoond. Filippenzen 2. Geldt ook voor jou en mij. Degene van ons die het meeste liefde betonen hier op aarde, zal het hoogst geëerd worden in de hemel. Daniel werd door de hemel genoemd, gij zeer geliefde man. Oh, als de hemel dat ooit tegen jou en mij zegt, my God. Hij betoonde veel liefde aan God. En het lam dat het meeste liefde heeft betoond en zijn hele leven heeft neergelegd, is waardig ook om de hoogste eer en de meeste liefde te ontvangen. Zo de meester liefde, degene die meester is in de liefde. En we zien hij was de meester dienaar. En nou komt het, en dit is mijn shocker. Nou, in het plan van God, in deze mensenwereld, zien wij geen lam op het toneel verschijnen. De Bijbel zegt, maar wij zien Jezus. Wij zien niet een lam. Wij hebben geen lam gezien. Als jij de vier evangeliën ziet, dan zie je niet een lammetje dat aan blaten was en wat schaapje aan gras aan het eten was en weet ik het wat. De Bijbel zegt, maar wij zien Jezus. Je zegt, oké, prediker, waar wil je naartoe? Zie jij een lam aan het kruis? Is Jezus keel doorgesneden? Nee, dat was een teken. En ik wil je vandaag meenemen naar de tekenen van zijn lijden. Het beeld van het lam dat geslacht is de mens Jezus die moest sterven aan het kruis. Jezus' mes was het kruis. Met als het ware, hij moest met dat kruis worden doorsneden. En ik wil je laten zien vandaag waarom. Sla even met me op Johannes 20. Als ik je dit kan laten zien, dan denk ik, als jij straks brood en wijn tot je neemt, dan is er een explosie in je hart. Johannes 20, vers 19. Jezus is hier al reeds opgestaan uit de dood. En hij verschijnt hier aan zijn discipelen. Johannes 20, vers 19. Op de avond van de eerste dag, dat is zondag. Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun. Ik zou dit woord onderstrepen. Na deze woorden toonde hij hun. Dus Jezus staat nu boem in één keer in het midden van de discipelen. Met zijn verheerlijkte lichaam dwars door de muren heen, dwars door de gesloten deur heen. In één keer staat hij daar in het midden. En het eerste wat Jezus doet, kijk wat hier wat je Bijbel zegt. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. Het eerste wat Jezus deed toen hij eenmaal binnengekomen was, na zijn opstanding, is hij toonde hun de tekenen van zijn lijden. Ga even met me. Hij toonde zijn discipelen en hij wil jou vandaag opnieuw tonen de tekenen van zijn lijden. Ik ga je zo meteen laten zien waarom dat belangrijk is. En hij toonde hun zijn handen en zijn zijden. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft geapostelloed uitgezonden, zo zend ik ook jullie uit. Zijn handen waren doorspijkerd. De meeste van ons, we hebben heel veel films over Jezus leven en Jezus kruis gezien. Velen van ons hebben de Passion gezien. En dan is het altijd heel intens als je ziet hoe die nagels geslagen worden in zijn handen. Toch? Ik weet niet, maar het is altijd even slik als ik dat zie. Maar dan zie je hoe die nagels door zijn handen doorboren. Wat was de tekenen van die nagels? Hij werd hier één met het kruis. Door die nagels, later ook aan zijn voeten, maar door die nagels kon hij niet meer af van het kruis. Met andere woorden, hij werd in eenheid gebracht met het kruis. En ik zei net al, het kruis was eigenlijk zijn mes. Hij werd doorspijkerd. Die nagels die zeggen, jij komt hier niet meer vanaf, alleen dood. Die nagels, dus dat teken, als jij hem nu zou zien, in zijn verheerlijkte lichaam, en nog steeds in zijn verheerlijkte lichaam zijn ook die, dit is het mooie, hè? In zijn verheerlijkte lichaam zijn deze tekenen te zien. Openbaringen leert mij dat in de eeuwigheid zijn die tekenen te zien. Als jij, ik hoop dat het nog lang duurt voordat je naar de hemel gaat, maar als jij naar de hemel zou gaan, je zou in de hemel komen, zou je de tekenen zien van zijn lijden, zodat jij voor eeuwig herinnerd wordt wat deze persoon voor jou heeft gedaan. Oh, u bent tam. Come on, we hebben het over de hemel nu. Als jij in de hemel komt, zal je voor eeuwig herinnerd worden aan de tekenen van zijn lijden, voor jou en mij. En dat zien we al na de opstanding. Jezus had een verheerlijk lichaam na de opstanding. En nochtans zei hij tegen zijn discipelen, kijk naar mijn handen en kijk naar mijn zij. Thomas later zou zijn vingers leggen in de wonden en de vingers leggen in zijn zij. Oh my god, dat realiseerde ik me deze week ook pas. Oh. Doorspijkerd. Ingeslagen om aan het kruis te hangen. En nogmaals, door die spijkers in zijn handen kwam er een eenheid van hem en het kruis. Nou, de Bijbel zegt ook dat Jezus toonde hen zijn zij. Ik heb je een keer eerder verteld dat het woord zij is een beetje naar vertaald, omdat hier in het Grieks staat het woord pleura. En dat betekent eigenlijk rib. Jezus rib werd doorstoken. Ja, wij zeggen zijn zij werd doorstoken, maar zijn rib werd doorstoken. Om zeker te weten dat degenen die aan het kruis waren gestorven waren, voordat ze eraf werden gehaald, waren de Romeinen gewend de beenderen te breken van de gekruisigden. En de Bijbel zegt ook van, bij de ene misdadiger braken ze zijn benen, en die leefde nog trouwens. En bij die andere braken ze ook zijn beenderen. Maar Christus Jezus was al reeds gestorven. En de Romeinse hoofdman zag dat hij gestorven was. En omdat hij zag dat hij gestorven was, stootte hij een speer in zijn rib. In zijn zij. Nou, de Bijbel zegt in Johannes 19, met een lans werd hij doorboord. Het woord doorboren in het Grieks is het woord nousa. En dit woord komt in het Oude Testament terug. En de profeet Zacharias zei dat valse profeten, die moesten worden genussaat. Als ik zo mag zeggen, die moesten worden doorboord. Je moet weten dat de reden waarom Jezus werd vermoord, de reden waarom Jezus werd gekruisigd voor de Joden, was omdat zij vonden dat Jezus een valse profeet was. Toch? U heeft allemaal de verhaal gelezen deze week. De reden waarom Jezus doorboord was omdat de Joden vonden dat Jezus een valse profeet was. Die valse profeet had een grote schaar achter zich. Ze vonden dat levensgevaarlijk. Want nu gingen ze Jezus volgen in plaats van hun leer. En hij moest nu dus doorboord worden. Nou, op het moment toen hij doorboord werd, de Bijbel zegt Het staat er trouwens alleen in het Johannesevangelie. Er kwam bloed en water uit. Ja, als er een lijk lang overleden is en je prikt hem, dan komt er ook water uit. Is het teken inderdaad dat iemand dood is? Maar geestelijk heeft het een veel diepere betekenis voor jou en mij. Laat me je heel even meenemen. De vrouw Eva was gebouwd uit de rib van Adam. Toch? Nou, laat me je even meenemen, want dit is gewoon mooi. Uit zijn zij van Adam werd Eva gebouwd. Waarom? Want het is de bedoeling dat man en vrouw lopen zij aan zij. Kom maar vandaan, wees met me nu. Toch? Zij aan zij, toch? Is toch bedoeling, of niet? Kom op, ja toch? Alle Katwijkers mee eens? Alright, nou dan kunnen we verder. Ja? Een rib uit Adam, zij aan zij. Nou, de Bijbel zegt dat Adam werd in een doodslaap gebracht door God. Voordat hij een rib uit zijn zij kon halen om daarmee Eva te bouwen. Nou, we weten dat de gemeente uit de rib van Christus is gebouwd. Uit zijn pleura. En daarvoor moest hij dus doorstoken worden en in een doodslaap worden gebracht. Als ik zo zou zeggen, werd Adam door God in een coma gebracht. Om een rib uit hem te kunnen pakken, om vanuit die rib de vrouw te bouwen. En zo is de gemeente ook gebouwd uit de rib van Christus. Alright. Dit is niet mijn boodschap vandaag. Maar uit zijn rib, als ik zo mag zeggen, die doorstookt werd, kwam bloed en water. Uit Christus komt het bloed dat ons vergeeft, waardoor we vergeving van zonde hebben ontvangen. En het levende water, wat blijdschap, vreugde, kracht, overwinning, vreugde en weet ik het wat nog meer geeft. Uit de rib van Christus. Nadat Jezus zijn tekenen had getoond aan zijn discipelen, zei hij: vrede zij met jou. Vrede zij met jullie. Nou, sla even hetzelfde hoofdstuk, vers 24. Want wij kijken altijd heel negatief naar Thomas. De meeste mensen, ja, ongelovige Thomas, twijfelende Thomas, Thomas de discipel. Weet je, hij was een van de slechtste discipelen. Maar de Bijbel praat niet zo over hem. Het is een beetje onze interpretatie aan de hand van dit verhaal. Maar ik wil vandaag even laten zien hoeveel eer ook de Bijbel geeft aan Thomas. Johannes 20, vers 24. Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Je hebt altijd die mensen die er even niet bij zijn op het goede moment. Ja, die mensen die bestaan vandaag nog steeds. Toen de andere leerlingen hem vertelden: wij hebben de Heer gezien, zei hij, en we kennen dit gedeelte: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Met andere woorden, alleen als ik de tekenen van het kruis zal zien, alleen als ik de tekenen van zijn lijden zal zien, zal ik geloven. Een week later, vers 26, waren de leerlingen weer bij elkaar. En Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En het eerste wat hij vervolgens weer doet, hij loopt in dit geval nu naar Thomas toe, om hem opnieuw de tekenen van zijn lijden te zien. Ik geloof het eerste wat jij gaat zien later als je de hemel binnenkomt. Eigenlijk behoort het zo te zijn. Als er een gezalfde prediker is, als de zalving vloeit in de dienst, dan zie jij een gekruisigde Christus voor jou. Als Paulus een kunstenaar zou zijn, dan zou hij Christus gekruisigd tekenen. Dan zou hij hem schilderen aan het kruis. Vanwege de tekenen van zijn lijden. We weten natuurlijk, het kruis is leeg. Maar Paulus zegt: ik predik een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geloven, is het de kracht van God. Voor hen die geloven, zijn de mensen die de tekenen van zijn lijden hebben gezien, ervaren of geopenbaard hebben gekregen. Daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde: toen Thomas zijn vingers legde in de tekenen van zijn lijden. Oh my God. Hou even je handen zo. Toen Thomas dit deed. Oh, toen ging er een shivering in. Dit is de eerste keer dat dit ooit in de Bijbel staat. Nergens wordt Jezus hier voor God genoemd. Nergens ga je lezen in de Bijbel dat Jezus voor dit moment God wordt genoemd. Nee, hij werd rabbi genoemd, hij werd meester genoemd. Na de opstanding wordt hij voor het eerst Heer Jezus genoemd. Ja, amen. En nu lezen we voor de eerste keer, omdat er iemand is die de tekenen van zijn lijden ziet. Die de tekenen van zijn kruisiging ziet. Die het lam ziet. Mijn Heer, mijn God. En hij valt op zijn knieën en begint te aanbidden. Amen. Waarom? Omdat hij het lam zag. Daarvoor had hij 3 jaar Jezus meegemaakt. Die wonderen deed. Weet je, ook vandaag de dag, je kan christen zijn, je kan in de kerk komen, je kan Jezus zien, maar heb je het lam al gezien? Oh! Later in de hemel ga je een lam zien. Dat geleden heeft voor jou en mij om ons te verlossen voor altijd. En toen Thomas het lam zag, zei hij, mijn Heer en mijn God. Nou, Thomas' reactie was, mijn Heer en mijn God. En Jezus zei, zalig zijn zij die niet zien. Want wij leven niet meer 2000 jaar geleden, wij leven nu in 2019. En Jezus is opgevaren naar de hemel. En Jezus zou zeggen, zalig zij die niet zien en toch geloven. Zijn ze hier vanavond? Kom maar, zijn ze ook aan deze kant? Oké dan. Nou, ik geloof dat door gezalfde prediking en eigenlijk elke keer als je het woord van God leest, dat het verlangen is van de Vader dat je het lam ziet in het woord. Dat je het lam voor je geschilderd krijgt. Dat je doordat je gaat mediteren, doordat je in gebed bent, doordat je prediking hoort, dat je in één keer het lam voor je ziet. En wat er vervolgens gebeurt in je eigen hart is aanbidding. Ik weet zeker, als jij het lam ziet, het creëert aanbidding in je hart. Vanwege de tekenen. Ik ben de laatste tijd bezig geweest met het verhaal van de Emmausgangers. Dit lees je in Lucas. Hier zijn 2 discipelen die gewoon helemaal van slag waren, omdat de Messias in wie ze geloofden, omdat de Jezus die ze kenden, er niet meer was. En ze waren zo daar vol van, en ook vol van verdriet, dat ze met elkaar in gesprek waren. En nadat Jezus was opgestaan uit de dood, hadden deze gasten niet door. Dat het de Heer zelf was die met hen meeliep. Zo, de Heer sluit zich aan. Ik weet niet of hij een capuchon op had. Of die full gangster daarnaast liep. Omdat ze herkenden hem niet direct. Maar hij liep in ieder geval naast hun 2 en begon met ze te praten. Hé, waarom zijn jullie zo verdrietig? Ja, ben je dan de enige vreemdeling die niet gehoord heeft wat er in Jeruzalem is gebeurd? Wat is er dan gebeurd? En ze beginnen te vertellen over een Messias, een Christus, die uiteindelijk stierf van de kruis. En nu is hij op. En ze hebben hem in de graf gelegd, maar nu zijn er mensen en vrouwen die vertellen dat hij is opgestaan. En de Bijbel zegt, ze waren van slag. Ze waren echt van slag. Nou, ze herkenden hem niet. Dit is mooi, hè? Want dit doet Jezus soms ook in jouw leven. De Heer deed alsof hij verder wou gaan. Hun kwamen uiteindelijk aan vlakbij hun huis en de Heer zei, ja, wacht even, ik moet nog verder. En soms moet je gewoon ook zo doen met Jezus. Hij hield hem vast. Ze zeiden tegen Jezus, nee, wacht even. Ze begonnen te ontdekken dat Jezus woorden van leven begon te spreken. Hij opende de schriften voor hun. De Bijbel zegt, later ons hart was brandend toen hij begon te vertellen over Mozes en de profeten, wat er over de Messias geschreven stond. Zo, toen ze ontdekten dat deze man had wijsheid. Wacht even, Jezus, blijf bij ons. Soms doet Jezus dat ook in je leven, wist je dat? Hij doet net alsof hij voorbij wil trekken. Hij wil niet voorbij trekken, maar hij wil dat jij hem vasthoudt. He wants you to pull. Hij gaat met hun aan tafel. En ik heb onderzocht. Oké, wanneer herkenden ze hem nou? De Bijbel zegt, bij het breken van het brood. Ik heb hier even geen brood, maar... Bij het breken van het brood. Ik denk dat ze 2 dingen zagen. Misschien was het een beetje zo. Weet je, of had je misschien een overjas aan wat over die nagels hierheen ging. Maar bij het breken van het brood zijn 2 dingen die hier gebeurden. Ik geloof 1 ding is dat ze daar wat zagen, de wonden. En het tweede is, wat gaan wij zo meteen doen? Dit brood, het lichaam van Christus, is verbroken. Zijn lichaam is verbroken. Eigenlijk wat we doen is, dit zijn de tekenen van zijn lijden. Het brood en de wijn zijn de tekenen van zijn lijden. Jezus zou laten zeggen, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Zo, dit zijn de tekenen van zijn lijden. Het bloed, als een lam dat geslacht is, dat bloed is een teken van zijn lijden. Een teken dat hij geslacht is. En bij het breken van het brood herkenden ze hem. En daarna riepen ze uit, is ons hart niet brandende in ons? Ik weet zeker, als jij Jezus ziet vanavond. Oh, ik denk niet dat het onmogelijk is trouwens. Nee, hij is geest, hij is al reeds hier. Hij kan zich zomaar openbaren. Ik weet zeker, als jij Jezus ziet vanavond. En wat ga je zien? Tekenen. Tekenen van zijn lijden. Ik heb ontdekt in mijn eigen leven, elke keer als ik een nieuwe openbaring krijg van het kruis. Als ik een nieuwe openbaring krijg van wat hij voor mij heeft gedaan. Dan wordt mijn geestelijk leven weer zo infused. Ik bedoel, weet je wat we maandag meemaakten is leuk. Daar kan ik emotioneel even een paar weken op drijven. Maar een openbaring van het kruis kan ik mijn hele leven op drijven. Ik ga dit zelf zeggen. Door één openbaring van het kruis van Jezus Christus in jouw leven ben je christen geworden. Dat was de dag dat je wederom geboren werd. Hij zei tegen Petrus, vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard. Hij zou later zeggen, als je opnieuw geboren werd tegen Nicodemus. Je wordt geboren uit de geest, dat komt door een openbaring die je hebt gekregen. Dat is gewoon omdat het kruis aan jou geopenbaard wordt. Weet je, dat kruis, het is voor mensen bizar voor woorden. Als jij een atheïst en niet gelovige bent. En dat wij hier samenkomen en rituelen gaan doen in hun ogen. Omdat de een of andere persoon aan een kruis heeft gehangen. Het is waanzin. Voor een atheïst. Voor een moslim is het vloeken. Voor een boeddhist is het gekkigheid. Maar voor ons die behouden worden. Paulus zou zeggen, wij prediken gekruisigde Christus voor de Joden een aanstoot. En voor de heidenen een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden. Voor ons is het de kracht van God. Ik ga je heel eerlijk zeggen, heel vaak willen mensen handen opleggen en gebed. Maar er is geen grotere kracht dan dat je deel hebt aan het brood en de wijn. Ja, heel veel mensen willen altijd een hand van mij op hun hoofd. Beter heb je het bloed en het lichaam van Christus in je. Weet je waarom de kracht is in mijn handen? Omdat ik verbonden ben met dat. Er is kracht in jouw handen omdat je verbonden bent. Er is kracht in jouw woorden omdat je verbonden bent met dat. Daar is de kracht. De kracht is het bloed. God zou zeggen, als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. De hele hemel, de hele hemel eert de Heer Jezus vanwege zijn lijden. De hele hemel, alle engelen in de hemel eren hem. Alle kinderen van God op deze aarde, die eren hem vanwege dit. Waarom hebben we hem lief? Niet alleen omdat hij de Zoon van God is. Niet alleen vanwege zijn geweldige teaching. En dat is mooi, hij heeft ons geleren lief te hebben en zo. Natuurlijk, maar het allerbelangrijkste is, door het kruis hebben we hem leren kennen. En toen Johannes in Openbaringen dat lam zag staan dat geslacht was, begon de hele hemel te aanbidden. En de Bijbel zegt, en ze zongen de Heere een nieuw lied. Ze begonnen een nieuw lied te daarom het is heel gezond om nieuwe liederen te zingen. Zelfs de oudsten en de engelen zongen een nieuw lied. En het eerste wat ze aanhaalden in dat lied, is zeggen, Heer, u bent waardig. U bent waardig te ontvangen. Want er staat er, want u hebt hen gekocht en betaald met uw bloed. Wie? Wij zijn mensen. Wie? Uit elke stam, taal, natie, Antilliaan, Indonesiër. Hey, Surinamer, Antilliaan, weet ik wat voor Makamba, Nederlander, glorieuze bakra je bent. Alles daartussen. Uit elke stam, taal en natie. Weet je, in de hemel is geen kleur hoor. In de hemel is alleen maar licht. Als iemand je ooit aanvalt op je huidskleur, moet je gewoon dit zeggen. In de hemel is geen kleur man. Het is alleen maar licht. Er is geen onderscheid in weet ik het wat voor rassen, weet ik het wat voor gekkigheid mensen hier van mij hebben gemaakt. In de hemel is dat niet, halleluja. Niemand wordt voorgetrokken in de hemel. Alleen Jezus wordt voorgetrokken in de hemel. Hij alleen gaat voorop en wij volgen hem allemaal. Hey! Hij is de enige die de lof en de eer verdient. Zelfs de grootste prediker, als Reinhard Bonke later in de hemel komt, hij zal zijn kroon neerleggen voor Jezus. Paulus zal zijn kroon neerleggen voor Jezus. Wie hebben we nog meer voor grootheden vandaag de dag? Pastor Arno zal... Ik mag wel dankbaar zijn als ik daar kom. Want het is blijven behouden. Maar ik zal alles moeten neerleggen voor de Heer. Iedereen zal daar alles moeten neerleggen. Er is geen glorie en eer. Alleen in God. Alleen in Christus. Niemand ontvangt daar lof en eer. Wij kunnen elkaar af en toe complimenten geven. Ik ga iets heel vervelends zeggen. Je krijgt geen compliment in de hemel. Dat is niet meer nodig. Je hebt waarde genoeg. Heb ik niet meer nodig om te zeggen. Oh, je doet het goed, broeder. Je doet het goed. Is niet meer nodig in de hemel. En al onze aandacht zal gaan naar Christus. Nou, als gemeente zijn wij al reeds een voorafschaduwing, een spiegel van hoe het later in de hemel zal zijn. Dus wij moeten ook leren dit, dat alle aandacht gaat naar Jezus. Ik moet je heel eerlijk zeggen, de zalving van de Heilige Geest zal alleen maar sterker worden hoe meer Jezus centraal staat. Ik ben zo dankbaar voor mijn vrouw. Want ik weet nog toen we hier dat gebouw gingen bouwen. En ik weet niet, Marco, of je nog weet. Onze eerste gedachte was dat we hier een houten kruis zouden hebben staan. Ik ben blij dat we dat niet hebben gedaan. Maar ja, we zouden hier een houten kruis hebben gestaan. En toen kwamen een paar, ik weet niet, Eddie en Marco met het idee. Vanessa zegt, nee, wij zijn God Center. We put God in the center. We put God in the center. Wij zetten dat kruis centraal. Ik weet niet, maar ik vind dit het mooiste van het hele zaal hier zo. En ik vind het ook geweldig dat die kleur is en disco kan geven en mee kan gaan met wat alles. Dat is gewoon leuk. Maar het gaat om het kruis is daar en het is zichtbaar. Zo bereid je me alvast voor in het nieuwe gebouw. Wordt hij alleen maar groter, hoger. Kan ik aan men horen hier zo? Ja, heel veel kerken, ja, we moeten laagdrempelig zijn en dat kruis dat gaat een aanstoot geven. Die pastors die moeten removed worden van hun taak, joh. Die pastors moeten gelijk van hun taak worden gehaald. Als je haalt het kruis weg uit de kerk, je hebt geen kerk. Als je het kruis weghaalt, haal je de kandelaar op een dag ook weg en er is geen zalving van de geest van God meer. Ja, we moeten laagdrempelig zijn, geen aanstoot geven. Sorry, maar welke Bijbel lees je dan? Het kruis is een aanstoot. Het is een moordwapen. Criminelen werden gekruisigd daar. En nou wil ik je even meenemen waar ik mee was begonnen. En daar hing een lammetje. Onschuldig. Zonder zonde. Zonder schuld. Vlekkeloos en rein. Nooit een fout gemaakt in zijn leven. 33,5 jaar oud. En om dan bewust te worden dat hij dat deed om schuldigen als jij en ik vrij te pleiten. Nou, ik heb je nu een goede reden gegeven om dat brood en de wijn zometeen te nemen.